Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur. Rachel Morsink. NH
Radio. Van kanker tot klompvoet en van schurft tot schimmelteen. Goedemorgen, het is 9:30. Welkom bij NH Gooi Spreekuur. Het programma van NH Gooi Radio over medische en aanverwante onderwerpen. Mijn naam is Rachel Morsink en vandaag gaan we het hebben over coma-zuipen. Dus fijn dat je luistert.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Bier, Bacardi Cola of een briezertje. Je bent jong en je wilt wat, zeg maar. Maar dat het ook wel eens helemaal verkeerd kan aflopen, dat weten onze gasten van vandaag als geen ander. In de studio aanwezig is Carol Lesham, kinderarts in Ter Gooi en gespecialiseerd in onder meer coma-zuipen. En aan de telefoon hebben we Jacqueline Krauwel. Zij werkt als senior preventiemedewerker bij Jellinek. Welkom, Carol en Jacqueline.
Nou, dankjewel dat we mogen hier komen.
Ja, heel goed, heel goed. Carol, om met jou te beginnen. Wat is coma-zuipen precies?
Ja, wat is coma-zuipen? Dat is een heel mooi term dat iedereen weet daarvan. En wat gebeurt eigenlijk? Wat ik zie in het ziekenhuis als algemeen kinderarts in mijn dienst, is dat vaak laat in de nacht, vroeg in de ochtend, 12 uur, 1 uur, moet uit mijn bed voorkomen, is een jongere. Nou, ik ga ze geen kinderen zeggen, dat vinden ze heel vervelend, maar iemand van 14, 15 gemiddeld, die is binnengebracht met de ambulance. Vaak zijn ze op hun fiets gestapt en is helemaal fout gegaan en die zijn helemaal uit. En als ze in het ziekenhuis komen, die reageert nauwelijks. En we moeten allemaal de vitaal functies, dus adem je voldoende, heb je genoeg zuurstof in je bloed, hoe is je bloeddruk en hoe is je bloedsuiker. En na een paar uur zijn die jongeren wakker. En is allemaal goed gekomen. Komt altijd goed.
Komt meestal goed.
Ja. Jazeker.
Ja. En hebben jullie het in het ziekenhuis ook over coma-zuipen of is er een andere, mooiere medische term voor?
Ja, de medische term is alcoholintoxicatie. Dus je vergift jezelf door de alcohol.
Ja.
Maar de jongeren die doen dat niet expres natuurlijk.
En hoeveel moet je nou drinken om in coma te komen?
Ja, dat is heel wisselend. Dat is afhankelijk. Meisjes zijn meer gevoelig dan jongens. Het is hoe snel je iets drinkt. En natuurlijk als je sterke drink neemt, dat gaat veel sneller dan bier. En ook, het is afhankelijk van, heb je veel gedronken al daarvoor? Dus die, ja, ik noem hem die hard drinkers. Dus die zijn de jongens. En ik weet het wel, anders ben ik ook moeder van pubers geweest. Dus ik weet echt hoe dat gaat. Die gaat in schuurtjes zitten of in de tuin van ouders, als de ouders meestal niet thuis zijn. En drinkt ze 20, 25 biertjes op een vrijdag en zaterdag. Die zie ik niet.
Okay.
Die zijn gewend.
Ah.
Maar het is met name die jongeren. Die gaat voor de eerst uitproberen, omdat ja, het is leuk, het is stoer, iedereen doet het. Of voor je naar de schoolfeest gaat, bijvoorbeeld. En met sterke drank. En als je dat mengt met cola, iced tea, dan heb je het niet door. En het probleem of het verschil bij jongeren, volwassenen, is dat hersen is nog aan het ontwikkelen.
Ja.
Dus ja, misschien weet jij dat. Als je een beetje te veel drinkt, dan voel je dat. En je voelt je hoofd niet helemaal goed. Je kan raar uit. Je ziet als mensen dronken er raar uit het woord komen en niet zo goed lopen, et cetera. Maar bij kinderen, jongeren, gebeurt dat niet. Zij voelen hartstikke leuk, is gezellig, ontremd. En dan kan ze van één moment naar de andere uitgaan.
Ja.
En dan kom je vaak direct in het ziekenhuis.
Ja.
Maar ik denk dat er zijn ook heel veel kinderen uit die ergens thuis dat gebeurt ook. Ik zie echt de tip of the iceberg.
Ja. Ja, en dan bellen je vrienden 112 als jij een knock-out gaat.
Dat hoop ik eigenlijk. En dat is echt wat ik probeer ook iedereen te zeggen, ook de jongeren. Ja, we weten dat je gaat dit allemaal uitproberen. En als het misgaat, nooit je vrienden in de steek laten. Want daar kan het helemaal fout gaan. En ik kan voorstellen, ik denk, oh god, mijn moeder zal heel boos zijn als ze dit weet, dat je vrienden in de steek nooit, nooit, nooit doen. Omdat wat gebeurt is dat als een gevolg van de alcoholintoxicatie op de hersenen een beetje onderkoeld. Dus je werd sowieso onderkoeld, ook als het een zomersavond zijn. En ook zeg dat je gaat, als je in coma bent, dan mis je die reflex dat beschermt je longen. Dus als je gaat spugen en die in je longen komt, nou, dat kan heel fout aflopen.
Kan je stikken in je eigen braaksel? Ja. En stel een jongere komt bij jullie binnen. Hoe gaan jullie me oplappen? Wat doen jullie?
Nou, dan natuurlijk gaan we dat medisch stuk eerst zorgen dat het kind ABC stabiel noemen we dat. Dus dat de ademhaling is goed en de bloeddruk is goed en de pols is goed. Ze krijgen een infuus, ze krijgen wat vocht. Je bloedsuiker kan ook laag worden door die alcohol. Dus dat gaan we ook checken. En ook meten we altijd een alcoholspiegel. Dus dan heb je een beetje idee als de alcoholspiegel relatief laag is en het kind is helemaal in coma, dan denk je, oh ja, die is niet echt gewend met alcohol. Maar soms kinderen hebben echt 2.8. Dat is echt, echt hoog. Omdat boven 3.5 is, dan gaat het echt niet goed. En wat we hebben gedaan voor een heel lange tijd is bij alle die kinderen die opgenomen, ook in de urine gekeken, te kijken, is er gebruik van drugs, omdat daar waren we geïnteresseerd in. We hebben toestemming toegevraagd. En eigenlijk, daar hebben we ook een publicatie over gepubliceerd. En eigenlijk vonden we heel weinig drugs daarbij. En als we iets vonden, was het cannabis. Maar dat was echt in 4-5%.
Dus het is echt de alcohol die zorgt dat je knock-out gaat?
Dit is echt de alcohol die zorgt dat je knock-out gaat.
Ja.
Wat kan heel gevaarlijk zijn, is als je een combinatie van alcohol en GHB. Dus ja, dat is dat drankje dat ze zet in je drank. En die effect van de alcohol is enorm versterkt. Dus dan kan je heel diep inkomen. Zo diep dat je niet goed ademt. En we hebben één keer een jong meisje die is direct op de intensive care gekomen. Ook goed gekomen. Maar als je niet in het ziekenhuis komt, dat kan heel fout aflopen natuurlijk.
Ja. Ja, voor nu maken we even een sprongetje naar jongeren is opgelapt. En vervolgens, Jacqueline, kom ik even bij jou. Daarna worden de jongeren doorverwezen voor een gesprek bij Jelinek. Hoe gaat dat in zijn werk precies, Jacqueline?
Ja, nou, we krijgen dus inderdaad van via Carol krijgen te horen wat de casus is. En dan nemen wij contact op met de ouders van de jongeren om bij ons langs te komen of op de gooi langs te komen of op een plek waar ze ook maar willen. Dat maakt nog niet zo heel veel uit. En we komen dan met twee mensen, eentje voor de jongeren en eentje voor de ouders. En ouders moeten altijd echt even hun verhaal doen. En dat, want ze hebben echt veel meegemaakt. Ze hebben aan dat bed gestaan van de jongeren. En ze zijn heel erg geschrokken. Dus daar willen we heel graag aandacht aan besteden. Maar natuurlijk willen we ook terug met de jongeren van wat is er nou eigenlijk met je gebeurd in de tijd dat dit voorviel. Met die was je, wat was de situatie? Maar ook, wat zijn afspraken thuis? Hoe gaan jullie hiermee om? En dan komen we uiteindelijk ook weer samen om ook echt afspraken te maken van hey, op wat voor manier werkt dit nou voor jullie? En wat zijn nou regels ook voor om hiermee verder te gaan? Hè? Soms zijn ouders heel boos, straffen ze ook hun kind. En dan is het ook zo van oké, maar goed, hoe gaan we nu ook weer verder met elkaar?
Ja.
Dus dat zijn echt wel belangrijke momenten. En we bellen ook ouders na een paar maanden ook nog even terug. En vaak geven ze ook aan van dat ze het heel fijn vonden. Heel erg tegen opzagen om zo'n gesprek te voeren. Maar dat het echt wel even heel erg hielp. Ook een beetje bij het verwerken van wat ze daarin hebben meegemaakt.
Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat het voor de jongeren ook goed is om te zien. Of om het verhaal van hun ouders op een rustig moment te horen. Van dat die echt geschrokken zijn.
Ja, en dat doen we dus in eerste instantie met het alleen zonder dat het kind erbij is. Want ouders hebben ook ruimte nodig om alles te vertellen wat ze... Waar ze zich druk om hebben gemaakt zonder dat het kind erbij is. Maar uiteindelijk is het wel belangrijk dat het één verhaal wordt met elkaar.
Ja. En als een jongere knock-out binnenkomt in het ziekenhuis, dat is natuurlijk best heftig. Ik wilde eigenlijk aan jullie allebei vragen, van, is er een jongere of een voorbeeld, een case die altijd is bijgebleven? Dan begin ik bij jou, Carol.
En dat is echt heel lang geleden. En die jongen was zo weer weg. Omdat die kinderen die ziet niet uit, hè. Die zijn in coma en ook zij kan heel raar doen. Ze hebben gekotst overal. De meisjes, de make-up loopt overal. En daar was één jongen die was zo diep in coma dat hij heeft in zijn broek gepoept. Nou, dat vond ik, zo erg kan het zijn. Dus dat is bij mij gebleven van dat eerste opvang. En ik denk, ik wil even toevoegen wat Jacqueline heeft gezegd. Want het is heel goed dat de ouders hun verhaal in een rustig moment kunnen vertellen. Omdat, ja, wat moeten wij doen? Die ouders liggen vaak in bed. Denk, nou, mijn kind komt straks thuis. En wij moeten bellen, zeggen, je kind ligt in het ziekenhuis. Inkomen op een spoedhuis en hoop. En daar heb ik ook een vader die kwam binnen. Nou, ik dacht, die man ga ik een hartaanval. Zo gestrest en benauwd. Dus ja, van de oude kant, dat is echt, je schrik je rot.
Ja.
Omdat je meestal denkt, ja, maar mijn kind drinkt niet. Mijn kind doet dit niet. En dan kom je in het ziekenhuis.
Ja.
En
ja,
ook een ander ding dat we doen, en dat heb ik jaren geleden geleerd van een moeder. We vragen de ouders een filmpje te maken van die kind. Of de jongeren, als ze zo in een toestand liggen. Omdat, ja, de volgende ochtend kan je dat vertellen. Maar ja, dat geloven ze echt niet. Maar als ze dat filmpje zien, nou, dat is de ergste schrik daarmee. En dan wordt de buurt zeggen, ja, maar ja, weet je, wij hebben jou eens gezien, maar ook je vrienden. En ja, je weet hoe het is tegenwoordig met social media. Daar kan van alles op social media zijn. En dat is de ergste.
Dus het is goed om je kind te filmen als hij in zijn eigen kot begon.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, eerst 112 bellen, dan filmen.
Ja, precies. Ja. No, niet vergeet 112 te bellen, ja.
Ja.
Ja, in het nagesprek wilde ik wel meegeven. Van ja. Dan hebben we het ook over dat filmpje. Van oké, okay, dat kan soms ook helpen aan dat een kind die daarna helemaal is opgelapt, zich goed voelt, zich eigenlijk niet meer kan herinneren hoe erg het eigenlijk was.
Ja.
Maar uiteindelijk willen we ook wel weer terug naar, precies, van oké, okay, nu moet je het ook deleten. Want nu is het ook klaar en we willen nu ook niet meer. Hè, dat je het tegen je kind gebruikt, want sommige ouders, nou, die hebben dat. Ik wil er zelf ook nog één casus aanhalen die is bijgebleven.
Ja.
En dat ging over een meisje die was oud gegaan tijdens een soort kerstdiner met bevriende ouders allemaal bij elkaar.
Ja.
En zij was uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan. En de ouders baalden hartstikke dat ze ook eigenlijk met ons moesten spreken. Want die hadden zoiets van, ja, goh, we zijn toch gewoon verder normale mensen. Het is eigenlijk helemaal niet nodig dat ze met de Jelinek praten. Hè.
Wat ze had onder de toezicht van haar ouders gedronken?
Ja, maar dat was, ja. Nou ja, ze hadden stiekem hadden ze gedronken. Maar het was dus helemaal misgegaan.
Ja.
Alleen, wat mij dus zo bij is gebleven, is dat de ouders ook aangaven in het gesprek van, eigenlijk hadden we allemaal, alle ouders, zoveel wijn op. Dat wij niet meer in staat waren om zelf dat meisje naar het ziekenhuis te brengen.
Ja.
Dus we moesten om die reden 112 brengen, bellen. Ja. En dat is ook iets wat ik wel meegeef. Want het zit soms ook echt in een beetje in een soort cultuur van, ja, het moet kunnen. Maar als het dan misgaat, dan merk je dat er ook soms aan de kant van de ouders daar op zo'n moment ook best wel wat misgaat. En dat is, nou ja, dat is misschien ook een bruggetje zo meteen naar de preventie. Van ja, hoe ga je daar nou eens mee om? Hè? Om te zorgen dat je een situatie creëert, ook voor kinderen die die daarin veilig blijft.
Ja, ja. Ja. Ik snap het ook. Dat het heel schaamtevol is voor die ouders om dan inderdaad 112 te moeten bellen. En met de billen bloot te moeten.
Ja, ja. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik, ja, het is inderdaad misschien ook wel goed dat je ziet van, oh ja, wacht eens even. Wat ik doe heeft ook een impact op wat ik vervolgens nog kan doen voor mijn kind.
Ja. Nee, heel helder. Laten we het even over de cijfers hebben. Want hoe vaak gebeurt dit in Nederland? En hoe vaak gebeurt het in het Gooi dat een kind knock-out gaat?
In Nederland kan ik je niet de cijfers. Maar eigenlijk wat het is dat wij zijn bezig. Ik denk 12, 13 jaar geleden hadden wij echt 52 opnames. En ook meer kinderen mee zijn ik op de spoedhuis en de hulp. En 52 is één per week. En dat was ook in de tijd dat je mocht drinken op je 16e. Dus de regels zijn veranderd.
Mm-hmm.
En wij vonden, ja, dit kan niet. We moeten iets aan doen. En toen hadden wij mogelijkheid voor de samenwerking met de Jelinek. En ook landelijk heel veel aandacht. Nico van der Lely is kinderarts, die heeft heel veel aandacht daarvoor. En ook de wet is veranderd dat 18 mag je drinken. Dus daar is echt een fors afnemen. Dus we hebben ongeveer tussen 20, 25 opnames per jaar. Dus dat is nog steeds opnames. Ik zeg, ik heb geen idee wat gebeurt buiten het ziekenhuis. Dat blijft ongeveer stabiel. In de coronatijd, in echt de lockdown, was ik verbaasd. Het was echt opvallend. We hadden een stuk minder, echt onder de 20. Tussen 15 en 20 uit mijn hoofd. En ik was aan het denken, waarom? Hoe kan dat? Omdat, een van mijn theories is, maar het is persoonlijke theorie, is dat heel veel gebeurt. De kinderen komen binnen als ze een home alone party heeft gehad.
Zonder dus, ouders thuis?
Zonder ouders thuis, ja. En in lockdown kon je nergens naartoe. Dus je moet echt thuis blijven. Dus
was heel veel toezicht.
Ik denk dat heel veel toezicht. Als het zo was, maar dat was opvallend daarmee. En ik denk ook... dus daar is echt veel meer aandacht. En ook ouders... Nou, daar is nu de reclame, maar... met, hoe heet hij, die
professor?
Precies. Ja, dus hij is echt, dat het slecht voor je hersenen is veel anders. Dus ouders zijn meer en meer bewust dat het gewoon niet goed voor je kind is. Maar we moeten, net als Jacqueline zegt, begin bij jezelf. Hè? Voorbeeldfunctie. We weten dat met alles zien is doen. Nou, dat is ook met roken. En dat is met alcohol ook. Maar alcohol is gewoon zo, ja, normaal in onze cultuur. Nou, ja. Het is lekker mooi weer. Ja, hoeveel mensen gaan op het terrasje vanmiddag zitten?
Ja. Vandaag praat ik over coma-zuipen met Carol Lesham in de studio en Jacqueline Krauw aan de telefoon. We hoorden zojuist Sophie Straat met het nummer Nooit Genoeg. Dat ging over de negatieve kanten van drankmisbruik. Maar ik wil eigenlijk aan jullie voorleggen, kan muziek ook een aanmoedigend effect hebben? Denk bijvoorbeeld aan...
Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank.
Jacqueline, wilde ik aan jou vragen. In dit nummer wordt drank verheerlijkt. Beïnvloedt dat jongeren, denk jij?
Nou, ik denk dat sowieso. Hè, als je alle vormen van reclame of uitingen die het alcoholgebruik normaal maken, dat sowieso jongeren kan aanspreken. Dus het gaat echt even over van hoe normaliseer je dat er alcohol is en hoe verheerlijk je dat. Dat kan hè, door reclames, influencers die betaald worden om... met leuke filmpjes, toch merken te promoten. Ja. En dat kan allemaal maken dat merken dichterbij komen bij jongeren. Zelfs alcoholvrije drankjes, die toch een bepaald merk hebben, dragen bij. Een soort branding, mm-hmm. waardoor je toch als mens een soort associatie krijgt. En daardoor, hè, bijvoorbeeld met je voetbalclub of nou, dat soort dingen.
Ja.
Daardoor zet je het... alcohol is eigenlijk om deze reden in Nederland gewoon heel dicht bij jongeren. Dus het is makkelijk. Dus het voelt niet als iets... heel, heel drempelverhogend.
Nee.
En dat is denk ik iets waar we ons heel bewust van moeten zijn. Dat het echt wel om die reden ook een land zijn... waarin ook door jonge mensen relatief veel gedronken wordt.
En daar dacht ik altijd, bijvoorbeeld in Anglo-Saxische landen... was alcohol altijd veel langer verboden. Volgens mij in sommige landen zelfs tot je 21ste. En dan gaan jongeren juist stiekem doen. En ik dacht altijd van, nou, in Nederland... is het veel opener en drink je een keer een biertje met je ouders. Maar nu hebben we ook de maatregel niks 18. Is dat nou juist positief of negatief? Gaan jongeren het meer stiekem doen of helpt dit?
Nou, dit helpt ontzettend. En dat merken we ook. Je ziet dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren begonnen met drinken in 1999 12 jaar was.
Ja.
En op dit moment is die 13,5. Nou denk je misschien, goh, dat is toch eigenlijk helemaal niet 18. Dat klopt, maar dat is cultuur. En cultuur heeft beleidsregels nodig om te zorgen dat je het verandert. Hè, rookverbod 2008, zijn mensen echt wel minder door gaan roken. En nu vinden we het echt abnormaal om te roken in horeca. Dus je ziet gewoon wel dat soort beleidsmaatregelen impact hebben. Het duurt lang, maar het gebeurt wel.
En omdat het verboden is, wordt het niet juist spannender en leuker voor jongeren?
Er zullen altijd jongeren zijn die trailseeken, die grenzen opzoeken, die het leuk vinden om te experimenteren. Maar de grote groep die daar niet mee bezig is of die daar een beetje tussenin hangt, die gaat hun gebruik uitstellen. En dat wat ze doen, gaan ze uiteindelijk iets minder doen. Omdat ze toch een bepaald engeltje op hun schouder hebben door ouders die meer weten en die meer regels hebben. En door de overheid die hier duidelijkere regels over heeft. De kunst is om de regels zo te doen dat zij het verder niet doorhebben. Dus als je alcoholreclames gaat verbieden, je haalt het weg bij jongeren, dan hebben ze het niet door, worden ze niet exposed. Maar hebben ze er dus ook geen last van.
Ja.
En dan hoeft er dus ook niet iets stiekems tegen te gebeuren, want het is gewoon een non-issue.
Ja. En als we nou even kijken naar preventie en wat ouders dan vooral kunnen doen binnen hun eigen gezin. Ik heb zelf 3 kinderen, die zijn nog jong, de oudste is 7. Wat is nou de juiste aanpak? Moet ik nu over alcohol gaan praten? Wat kan ik doen dat ze zich, om te voorkomen dat ze zich erg gaan vergrijpen aan alcohol?
Ja, nou ja, 7 is misschien wel heel jong te beginnen met alcohol.
Ja.
maar het is wel zo dat het wel voor een 7-jarige ook belangrijk is. Die kijkt naar jou. Dus ben jij iemand die heel veel drinkt? Vind jij dat allemaal heel normaal? Ga je altijd drinken tijdens het eten? Ga je altijd drinken als je met je vrienden bent? Dan is het zo dat kleine kinderen die kunnen ook wel zeggen, hier mama, wijntje. Weet je wel? Dus het begint al wel met, ja, hoe normaal is het ook in jullie gezin dat dat er is? En niet om het nou helemaal, het is niet een zwart of wit discussie, hè, want zo gaat het dan heel snel.
Ja.
Maar het is wel zien drinken, doe drinken. Dus er is reclame over gemaakt, dus daarin zelf het goede voorbeeld geven. Hè, als gezin ook veel dingen doen samen die te maken hebben met sport of dingen die je leuk vindt als gezin om te doen, die jullie sterk maken als gezin en dat je tijd met elkaar doorbrengt, maakt ook dat je niet op de bank gaat zitten en gaat drinken. Dus probeer daar ook op die manier over na te denken. Niet van, hoe gaan we voorkomen dat we, hè, dus de hele tijd over alcohol praten, maar meer, wat ga je ervoor in de plaats zetten, waardoor je kind daar gewoon nog even niet mee bezig is. Dus dat is denk ik een interessantere.
Ja.
En natuurlijk zijn regels echt wel van belang. Mensen vinden het altijd heel truttig in eerste instantie, maar het is wel gebleken uit vele onderzoeken dat gezinnen waar wel wat regels waren, dat toch die kinderen later gingen drinken en ook minder gingen drinken.
En ik zag, ik zag toevallig op Facebook een foto van een vriendin die proostte met een wijnglas met haar dochter van 2. De dochter had natuurlijk water in haar wijnglas en de moeder een wit wijntje. Zou je dat dan afraden?
Ja, weet je, ik wil ook niet hier als een soort politie, want het kan natuurlijk gewoon een leuk grapje zijn. Maar het gaat gewoon meer, denk ik, om als ze eenmaal in de wat meer in de puberteit raken. Dat je dan niet gaat zeggen van, hey, kom, zullen we even dat eerste wijntje lekker samen doen? Want als je thuis leert, dan is het makkelijker. Want we weten dat het dan juist gebeurt dat kinderen veel eerder buitenshuis gaan drinken. Omdat die drempel is verlaagd door hun ouders. Dus ja, een grapje moet kunnen natuurlijk. Maar dit zijn wel dingen om over na te denken.
Nou ja, ik vind het ook wel interessant, want ik drink dan zelf vaak 0,0 bier of wijn. En dan zegt mijn dochter, maar er zit geen alcohol in, mag ik dat dan ook? En dan denk ik, ja, dan krijg je juist, komt het weer dichterbij, terwijl dat juist niet het idee was.
Ja, klopt. Nee, dat is ook niet het idee. En het is ook een middel, hè, dat is die Heineken Silver, wat lager is in percentage, wat zoeter smaakt. Ja, ik bedoel, 1-1 is 2, waarom denk je dat dat is bedoeld? Natuurlijk om de jongere mensen ook wat bekender te maken met de smaak en de feel van bier. Dus ik zou die kant niet op gaan. Maar wij raden ook niet aan om alcoholvrije bier te gaan doen. Nou, wel alcoholvrij feestjes, maar niet met bier. Of het nou 0,0 is of niet.
Want dan de grens naar bier met alcohol is dan kleiner of is dunner.
Het is toch weer branding en het is toch leren wennen aan de smaak van alcohol. En dat kan ook op allerlei andere manieren. Er zijn onder andere drankjes die ook veel gezonder voor je zijn, die ook lekker zijn. Dus waarom moet het altijd een beetje een hang naar alcohol hebben?
Ja.
Je kan het ook vervangen. Er zijn ook allerlei andere manieren hoe je kan drinken.
Ja, maar je kan ook zeggen, beter 0,0 bier dan bier met alcohol. Dat is lastig.
Ja, nee. Natuurlijk is dat ook zo. Natuurlijk is dat ook wel zo. Maar om dat dan te gaan promoten of dan te gaan zeggen van, hey, kijk, dan doen we het zo. Dan denk ik, nou ja, dan zou ik gewoon voor een ander alternatief gaan.
Ja, ja, precies. Helemaal gewoon geen associatie met drank.
Ja, de maatschappij doet het toch al. Dus als jij dat, als je dat zelf actief op wat kan uitdragen, dan wil niet zeggen dat je kind het dan niet gaat doen. Maar alle beetjes in die zin helpen. En het is gewoon prettig in die zin om als ouders wel betrokken te zijn bij dat soort regels. Want mensen van 15 zijn nog niet helemaal in staat om dat zelf te doen.
Ook misschien wel fijn om je af en toe te verschuilen achter, nee, het mag niet van mijn ouders.
Dan, zeker.
Kan je daar, tegen je vrienden zeggen. Ja. Ik was nog even benieuwd, Carol. Iemand komt helemaal, zeg maar even in puin binnen. Maar zijn er ook schadelijke effecten op de lange termijn van coma zuipen?
Wij weten dat je hersen is aan het ontwikkelen, echt tot je 25ste. En alcohol heeft echt een effect op je hersen. Dus dat is zo precies wat. Dat is heel moeilijk te zeggen. Maar we weten het potentieel, dat is gevaarlijk. Maar ook meer belangrijk, denk ik, is dat ook als je bijvoorbeeld verslavingsgevoel hebt, en dat kan ook als je ADHD of whatever hebben, dan kan je dat al aanzetten als het ware. En dat is heel gevaarlijk op lange termijn.
En werkt coma zuipen zelf ook preventief? Als je het één keer hebt meegemaakt, gebeurt het geen tweede keer?
Nee, en tot nu toe, in alle die tijd is er maar één teruggekomen. Dat was eigenlijk een jongen die had ook heel veel problemen. Maar in het algemeen, wat ik zei, de tip of the iceberg dat wij zien, die zijn de mensen die vaak voor de eerste keer te snel sterke drank heeft gedronken en is van één moment naar de andere uitgegaan.
Ja.
En ik denk dat het, ja, ik weet niet, het werkt preventief, dat kan Jacqueline zeggen, maar ze zeggen altijd never, never again.
Nee. Is dat, kan jij dat bevestigen, Jacqueline? We moeten afronden, maar kan jij dat kort bevestigen? Je ziet niet vaak jongeren terug.
Nee, we zien geen jongeren terug. Nee. En we zien ook dat ouders meer met elkaar gaan praten naar aanleiding van dit soort dingen.
Ja.
Dat is heel goed.
Helemaal goed. Dat was helaas alweer de laatste vraag voor vandaag. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Carol Lesham van Tergooi en Jacqueline Krauwel van Jelinek. Heel hartelijk dank voor jullie komst uit de studio en tijd aan de telefoon. En dank voor het interessante gesprek. Leuk dat jullie hier waren. Dank.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer...